500 miljoen mensen op de vlucht door talloze luchtaanvallen van de afgelopen dagen. Als er nog geen sprake is van een grote oorlog tussen Hezbollah en Israël, dan lijken we wel aan de vooravond ervan te staan. Zijn de aanvallen van Israël in Libanon eigenlijk wel toegestaan volgens het internationaal oorlogsrecht? Daarover spreken we met Andrew Tucker, expert op het gebied van internationaal recht. En op 7 oktober organiseren we herdenkingen van de bloedige aanslagen een jaar geleden. We bespreken dat en meer met Frank van Oort en Peber Koelewijn. Waarom het zo belangrijk is om te herdenken en achter Israël te blijven staan. Peber, Frank, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, in deze uitzending, het grote nieuws van deze week is natuurlijk die oorlog of dat conflict dat zich afspeelt in Zuid-Libanon. Het offensief dat Israël heeft geopend op Hezbollah. Hoe kijk jij naar dat nieuws, Frank?
Ja, weet je, dat is het aparte. Het is nu groot nieuws en dat is ook terecht omdat het zo overweldigend is. Maar er is natuurlijk sinds 8 oktober, een dag na de aanslagen...
Bijna een jaar geleden, ja.
In Gaza, mm-hmm. Vanuit Gaza... zijn er raketaanvallen op Israël en zijn er heel veel mensen geëvacueerd.
Ja, met name in het noorden.
Vanuit het noorden, die in hotels verblijven of op andere plekken. Echt niet in comfortabele situaties, al bijna een jaar. Ja. Kinderen die Zoom-onderwijs krijgen, allerlei ingewikkelde situaties. Het heeft totaal geen aandacht gehad. Maar dat is wel een keer klaar. Dus dat dit moest gaan gebeuren, dat vind ik wel verklaarbaar.
Ja, daar gaan we het in deze uitzendingen uitgebreid over hebben. Maar voordat we beginnen ook met het bespreken van Libanon en het nieuws van deze dagen, Peber. We hebben het net ook al genoemd. 7 oktober is bijna een jaar geleden. De aanslagen van Hamas op Israël toen. En jij bent hoofdactiviteiten. En als Christen voor Israël vinden we het belangrijk ook om stil te staan bij die 7 oktober. Dat is over krap 2 weken, is dat precies 1 jaar geleden. Wat organiseert Christen voor Israël voor activiteiten op die dag?
Nou, Christen voor Israël doet eigenlijk 2 dingen. Mm-hmm. Dus we organiseren op de dag zelf in heel het land allerlei manifestaties, bijeenkomsten om lokaal stil te staan bij wat er is gebeurd. Zodat dus mensen in hun eigen plaats of in de omgeving in staat zijn iets bij te wonen.
Ja, dat is echt in het hele land?
We hebben nu 7 plekken echt vaststaan en we hopen naar de 9 toe te gaan.
Ja.
En dan in bijna alle provincies dus 1 plek waar mensen dan naartoe kunnen gaan. En op de meeste plaatsen wordt dan een stille tocht gelopen.
Ja.
Waardoor het dus ook echt duidelijk is naar de mensen die zelf niet naar de bijeenkomst komen dat er iets te herdenken is. Want dat is eigenlijk een beetje ons doel, dat we dus samen kunnen herdenken, maar dat we ook Nederland nog een keer stil kunnen zetten bij wat er vorig jaar gebeurd is.
Omdat, ja. Dus niet zo'n luidruchtige demonstratie als wat pro-Palestijnse groeperingen doen, maar echt stilstaan erbij.
Ja, letterlijk en figuurlijk stil zijn. Wel vlaggen, dus wel zichtbaar. En echt laten zien dat we naast Joodse volk staan in deze tijd. En dat er iets is wat we ons moeten herinneren. Wat we niet zomaar mogen vergeten.
Ja. En 's avonds, wat gaat er 's avonds gebeuren?
Nou, 's avonds hebben we een centrale herdenking in Barneveld. Daar hopen we gewoon de hele achterban van Christenen voor Israël te kunnen verwelkomen.
Mm-hmm.
En we regelen dus ook bussen die dan na de middagmanifestaties overdag de mensen vanuit de lokale plaatsen naar het midden van het land brengen. Om samen met elkaar echt met een grote avond te kunnen herdenken.
Ja, want het is een enorm grote locatie, er passen heel veel mensen in en er is nog plek, dus mensen kunnen zich er nog voor aanmelden.
Zeker, mensen kunnen zich er nog voor aanmelden, maar ik kan ook zeggen dat het echt wel hard gaat.
Ja.
En dat vind ik ook heel mooi om te zien, omdat je altijd bij een evenement is het even spannend hoe zal het vallen.
Ja.
En we zien bij dit evenement dat heel veel mensen eigenlijk al in een vroeg stadium een plek gereserveerd hebben en het loopt nu de laatste week ook echt op.
Ja,
we zien echt in de achterban dat mensen het belangrijk vinden om bij elkaar te komen op deze dag.
Ik kan me ook voorstellen, Frank, op 7 oktober is denk ik bij ons als medewerkers, maar ook bij de kijkers thuis echt in het geheugen gegrift als een dag waarop Israël eigenlijk veranderde. Waarom is het volgens jou zo belangrijk dat christenen hier in Nederland juist op 7 oktober hun solidariteit laten zien met Israël?
Ik denk dat het op die dag ook zo in is. Ik was vorige week in Israël.
Mm.
En alle bijeenkomsten, elke ontmoeting gaat over die gegijzelden die nog steeds vastzitten in Israël. Is dat het centrale punt?
Ja.
Toen die ene man uit woestijn bevrijd werd, was het feest in heel Israël. Dus iedereen leeft daarin mee. En wij mogen naast Israël staan. Dus juist die dag moeten we naast Israël staan.
Ja, want op die avond, hè, die we dan in Barneveld organiseren... wat voor plek krijgen de gegijzelden daarin?
Nou, Peber weet het precieze programma. Ik weet dat hij druk bezig is om ook mensen die daar meteen een relatie mee hebben... ook te hebben die avond.
Ja, familieleden.
Ik denk ook dat dat voor hen een enorme bemoediging is als wij er dan zijn. En dat we ze niet vergeten hebben.
Ja.
Maar ik denk ook dat we het combineren met ook onze... Met het herdenken ook vormgeven zoals we dat als christenen gewend zijn... door ook te bidden en te zingen met elkaar en het aan de Heere God op te dragen.
En zo ziet de avond er ook een beetje uit. Want afgelopen jaar is er natuurlijk heel veel gebeurd rondom Israël. We hebben de demonstraties gezien op het nieuws. En ook gemerkt als christenen voor Israël... dat het niet altijd in dankbaarheid wordt aanvaard... wat wij als christenen voor Israël doen. Hoe zit het eigenlijk met de veiligheid op die avond zelf?
De veiligheid, daar doen we altijd alles aan om dat goed te regelen. Dan werken we samen met de beveiligingspartij... zodat dat gewoon helemaal goed op orde is.
Ja.
Dus die beveiliging is in principe gewoon goed... En ja, wat we merken is dat echt een factor is geworden in ons werk. Dus waar ik toen ik net begon met dit werk eigenlijk af en toe dacht... moet er misschien beveiliging bij?
Nu is het bijna standaard.
Ja, het is een van de eerste punten waar je even aan denkt.
Ja.
En wat je even af moet vinken. En dat vind ik zelf wel apart dat zo'n ontwikkeling heeft gehad... eigenlijk in 2 tot 3 jaar.
Ja.
Maar dat is wel waar we nu in zitten.
Ja, maar goed, de veiligheid is goed geregeld. Dus
zeker.
Mensen kunnen gewoon veilig komen, inderdaad. Nou ja, we gaan daar zo meteen nog even verder over doorpraten. Ook de impact die het heeft in Nederland, het werk wat we doen. En ook de soms wat minder fijne aandacht... of de juist fijnere aandacht die we krijgen als christenen voor Israël. Maar even kort nog terugblikken op het nieuws. Hè? Want de afgelopen dagen, we noemden het al net aan het begin... zijn die beschietingen over en weer tussen Israël en Libanon echt op volle kracht doorgegaan. Vanochtend schoot Libanon een ballistische raket op Tel Aviv af. Ze zeiden dat ze het afschoten op het Mossad-kantoor vlakbij Tel Aviv... En die raket die werd tegengehouden door Israël. Wat denk jij over die escalatie?
Nou, kijk, weet je, we weten dat het wapenarsenaal van Hezbollah zo groot is. Ze hebben meer raketten dan de hele NAVO heeft. Als je dat even op je in laat werken, meer raketten dan de hele NAVO.
Alleen Hezbollah.
Alleen Hezbollah. En dat ze ook de geavanceerde wapens hebben. Dat zie je aan zo'n ballistische raket. Mm-hmm. Israël weet dat dit aan het gebeuren is. En ze hebben ook de beste verdediging die er op dit moment voorhanden is.
Ja.
En ze hebben dus voor het eerst een verdedigingssysteem gebruikt... wat speciaal ook voor die zware raketten is. Dat is de David Slinger, heet dat.
Ja.
Heel mooi symbolische naam, de kleine David... die de grote reus Goliath tegenhoudt.
Ja.
En daarmee hebben ze het kunnen voorkomen. En je ziet weer, en dat wil ik altijd weer benadrukken... dat Israël is al 75 jaar bezig om zijn burgers te beschermen. En dat werkt dus uit dat ze het geavanceerdste verdedigingswerk hebben wat er is.
Ja.
En dat ze dat ook gebruiken. Wat ook nog eventjes het nodige kost aan financiën... wat dus ook voor de economie van Israël echt wel fikse nadelige gevolgen
heeft. Ja, duidelijk. Nu heeft in juni, Peber, heeft de UN Watch heeft een rapport uitgebracht. De UN Watch is een soort waakhond van de Verenigde Naties, zou je kunnen zeggen, in Genève. En in dat rapport hebben ze aangetoond dat de Verenigde Naties... via officiële nieuwskanalen of via statements van hoge medewerkers... Dat die systematisch wegkijken als het gaat om Israëlische vluchtelingen. Frank noemde het net aan het begin van de uitzending. Heel veel mensen moesten vluchten uit het noorden, uit het zuiden, net na 7 oktober. Ze hebben gezien dat er 41 statements zijn gepubliceerd over interne vluchtelingen. Waarvan er 28 gingen over de oorlog tussen Israël en Hamas. Dus 28, waarvan er 0 gingen over Israëlische vluchtelingen. Dus wat zegt dat eigenlijk? Dat er kennelijk zo'n eenzijdige obsessie is van de Verenigde Naties met wat er in Gaza gebeurt en niet wat er in Israël gebeurt.
Nou ja, eigenlijk wat je zegt, dat er dus kennelijk bij de VN een bepaalde kijkrichting is als het gaat om het benoemen van die vluchtelingen en het benoemen van de dingen die misgaan. Als wij Israëli's spreken, dan is ook een van de eerste dingen die we horen dat ze nog steeds niet weer thuis kunnen wonen. Dat ze nog steeds weg zijn van hun familie, van hun huis. Ja. En dat hoor je in het nieuws, maar dus ook bij de VN eigenlijk al bijna niet meer.
Mondjesmaat of helemaal niet meer.
Nee, dus je zou dat wel een selectieve verontwaardiging kunnen noemen.
Ja, maar... Dat vind ik nog lief gezegd.
Ja, want en waar komt dat vandaan volgens jou, vrouw?
Ja, weet je, voor mij is het niet meer anders dan anti-Zionisme. Mm. Dus Israël mag niet positief... of de aandacht krijgen. En dat is dus het oude antisemitisme wat in een nieuwe vorm naar voren komt. Ja. Dus ik zie dat echt...
Zorgelijk, ja.
Echt als een grote zorgelijke situatie waarin je ziet dat de volken zich meer en meer tegen Israël keren.
Ja. Nu, als we kijken naar Amerika. Vandaag kwam in het nieuws dat de oud-president Donald Trump... dat hij gisteren door de Amerikaanse inlichtingendienst is geïnformeerd over plannen... dat er plannen zouden zijn dat Iran hem zou willen vermoorden. Dat zegt zijn campagneteam. Het gaat om, en ik citeer, serieuze en precieze bedreigingen van Iran... waarbij het doel zou zijn om de Verenigde Staten te destabiliseren... en chaos te veroorzaken in het land. Dit gaat over Amerika, maar wat is eigenlijk de band met dit nieuwsbericht met Israël?
Nou, ten eerste dat Iran het wil. Dus als Iran het wil, dat is de aartsvijand van Israël... die één doel heeft, dat is Israël alle Joden de zee indrijven. Iran is daarop gericht. De aandacht van Iran voor Amerika gaat over Israël.
Hoe bedoel je dat?
Dat Iran als doel heeft om Israël uit het Midden-Oosten weg te krijgen. En daar gebruiken ze Hezbollah, Hamas, de Houthis in Jemen voor. In Irak ook verschillende groepen.
Ja, en
maar
Amerika
ook
is
Amerika is de
bondgenoot
van Israël. En Amerika houdt ook in de Veiligheidsraad steeds de... uitspraken tegen die tegen Israël zijn. En Amerika is het die wapens en steun geeft aan Israël.
Ja.
Dus daar is een bondgenootschap wat heel sterk is. En als er destabilisatie in Amerika komt... ja, dan gaat dat ook ten koste van de steun, de aandacht... En de steun dus die voor Israël is.
Ja, en je merkt eigenlijk heel erg met de nieuwsberichten... dat dingen in elkaar vallen. Hè? Dat er heel veel verbanden zitten tussen... wat gebeurt er in Amerika, wat gebeurt er in Europa... wat gebeurt er in Israël. Gaat dat steeds meer worden? Denk je dat Iran zeg maar overal zijn invloed probeert aan te wenden om Israël maar te kunnen raken?
Nou, ik denk het zeker. Ik denk dat je daar ben ik ook van overtuigd vanuit de profeten, hè, waar in meerdere profeten benoemd wordt dat het steeds meer die focus op Israël zal komen. Hè, waar het einde van de strijd ook gevoerd zal worden, waar het om Jeruzalem gaat. En we leven in de tijd waar je dat ziet toenemen. Dus dat zie ik geestelijk. Maar ik zie het ook politiek, praktisch. Wat jij noemde over de Verenigde Naties. Dat is natuurlijk niet het eerste moment. We geven al jaren aan, ook via onze krant en via onze uitzendingen... dat het disproportioneel is, de aandacht die er vanuit de Verenigde Naties voor Israël is.
Ja, we hebben het in deze uitzending over Libanon... over de vele aanvallen die Israël de afgelopen dagen uitvoert... ook op Zuid-Libanon, op Hezbollah meer specifiek. En nu gaan er in de media en ook bij politici stemmen op... dat er in Libanon sprake zou zijn van een tweede Gaza... dat er mogelijk oorlogsmisdrijven gepleegd zouden worden. Daarom sprak ik eerder vandaag met jurist... gespecialiseerd in internationaal recht Andrew Tucker over dit onderwerp. Andrew Tucker, er wordt vanuit verschillende kanten in media, door politici, door VN-leiders meteen geroepen dat die aanvallen die Israël in Libanon uitvoert, dat die ingaan tegen het internationaal recht. En dat er nu ook al mogelijk sprake is van een tweede Gaza, maar dan aan de noordgrens met Israël. Kloppen die uitspraken? Is dat eigenlijk zo?
Nou, het is te vergelijken met de Gazastrook. Israël verdedigt zich in Gaza tegen Hamas, ook een terreurorganisatie. In Libanon is het ook Hezbollah. Dit is een aanval niet op Libanon zelf als staat, maar op Hezbollah, een terreurorganisatie dat gefinancierd wordt, een proxy is van Iran. Dus dat is volledig gerechtvaardigd.
Ja, maar die omvang hè, van de aanvallen, want de afgelopen dagen... we zien echt dat het gaat over duizenden aanvallen op raketinstallaties... op munitiedepots in Zuid-Libanon. Die omvang, is dat dan gerechtvaardigd in deze oorlog?
Dat hangt gewoon van de context af, Saar, de omstandigheden. Je moet voorstellen dat Israël zich al maanden, al jaren, maar zeker maanden, raketaanvallen heeft moeten voortduren van Hezbollah op Noord-Israël. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd uit Noord-Israël. Dus Israël moet iets doen om haar eigen burgers te beschermen. En helaas, omdat Hezbollah bewapend is, ook tunnels heeft gebouwd diep onder de grond in Libanon, en dicht onder de burgers zit in Libanon, is het noodzakelijk om ook grootschalig aan te vallen. En helaas vallen burgers ook om. Dat is gewoon een consequentie van oorlog. Dit is oorlog. Wat mij betreft, kijk, we kunnen niet... Je kan niet op dit moment beoordelen of een bepaald aanval wel of niet onder internationaal recht. Dat kan je pas achteraf beoordelen met alle informatie, hebben we nu niet. Maar in grote lijnen mag Israël zeker aanvallen.
Ja, nu heeft minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken, die heeft gezegd dat de aanval van Israël tegen Libanon, dat die te verklaren is. Maar wat zijn eigenlijk de regels? Wat mag Israël wel doen tegen Hezbollah en wat mogen ze niet doen?
Nou, in eerste instantie zijn alle lidstaten van de VN verplicht om alles te doen om terreur uit te schakelen. Dat is de oorlog na 11 september 2001. Onder de Veiligheidsraad is de verplichting om alle lidstaten... Dus Israël is ook verplicht om Hezbollah uit te schakelen als dat terreur betekent.
Ja, maar wat mogen ze dan wel en wat mogen ze dan niet doen?
Oké, onder het internationaal humanitair recht moeten de maatregelen van Israël, die moeten proportioneel zijn, die moeten ook noodzakelijk zijn. Betekent dat je alleen die dingen mag doen die noodzakelijk zijn om die terreur uit te schakelen, niet meer. Nee, dat klopt. Maar dat kan je pas per geval beoordelen. Het is, en dat is gewoon een heel tricky en heel moeilijk te beoordelen. Dat moet Israël, dat doet Israël heel nauwkeurig beoordelen dat ze alleen die aanvallen doet die maatregelen neemt die noodzakelijk zijn om de terreurorganisatie en alle infrastructuur van Hezbollah uit te schakelen.
Nu, die aanvallen en zeker de aanvallen van vorige week met die ontploffende piepers en de walkie-talkies, die worden door Libanon bestempeld als terrorisme. Wanneer is een aanval nou terrorisme en wanneer is het dat niet?
Nou, terrorisme is een willekeurig aanval op burgers, niet op militairen. Dat is het verschil. Dat is wat Hezbollah doet, die terreur op de burgers, de mensen van Israël. Wat Israël doet, is eigenlijk tegenovergesteld. Die richt zich puur en alleen op mensen die verbonden zijn aan Hezbollah. Dat is eigenlijk het bijzonder van die pieper aanvallen, dat ze precies alleen die mensen uitschakelen die verbonden zijn aan Hezbollah. Natuurlijk vallen ook collateral damage, mensen worden gewonden of burgers worden gedood, dat kan. Helaas is dat zo. Maar dit is gewoon echt een voorbeeld van een precisie aanval, wat volgens mij nooit in de geschiedenis is gebeurd. Dus je hebt ook experts die zeggen, dit is eigenlijk een voorbeeld van hoe het zou moeten zijn, wil je terreurcellen, terreurorganisaties zoals Hezbollah, die onder de burgers zitten, dat is het probleem van Hezbollah en Hamas, om dat te doen. Ja.
Tot slot, Andrew. Vannacht komt de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bij elkaar om te spreken over deze aanvallen en ook over de verdere escalatie van de oorlog, met name in Libanon. Wat verwacht jij van die bespreking?
Nou, ik verwacht niet zo heel veel van de Veiligheidsraad. Dat is een politiek orgaan. Die gaat natuurlijk Israël veroordelen. Dat doen ze altijd. Amerika zal een tegengeluid laten klinken. Mm-hmm. Maar voor de rest zal het gewoon precies hetzelfde zijn als altijd.
Dus geen verrassende ontwikkelingen verwacht jij?
Nee, ik denk het niet. Nee.
Andrew Tucker, hartelijk dank voor jouw toelichting.
Graag gedaan, Sarah.
Ja, het voelt soms een beetje ingewikkeld. We zien dat Israël al bijna een jaar lang verwikkeld is in zo'n hevige oorlog met Hamas, met Hezbollah. En tegelijkertijd komt 7 oktober eraan en we gaan herdenken. Is het belangrijk dat wij als christenen, Peber, dat wij een kant kiezen in dat huidige conflict in het Midden-Oosten?
Een kant kiezen vind ik zelf altijd zo klinken alsof je dan alleen voor het een kunt zijn en niks met het ander mee kan voelen. Mm. En ik merk altijd, juist als ik met andere christenen praat, dat ik dat probeer te vermijden. Maar wat ik wel denk is dat wij als christenen naast het Joodse volk moeten blijven staan. Ja. Dat wel een opdracht is die wij hebben. En juist als je nu ziet dat de hele wereld eigenlijk het Joodse volk laat vallen, mm-hmm. dat wij als christenen naast hen gaan staan en niets voorbij gaan aan wat er dus 7 oktober is gebeurd.
Ja, en de maanden daarna natuurlijk. Frank, hoe zie jij dat? Want er zijn heel veel mensen die zeggen van, nou, christenen voor Israël, die zijn voor Israël, dus die zijn tegen de Palestijnen. Denk jij dat het inderdaad zo is dat je een kant moet kiezen in deze oorlog?
Je wordt meteen in een hoek gedrukt altijd, hè? Wij zijn niet tegen de Palestijnen. We zijn voor de vrede. We zijn voor Israël. En we vinden, en daar staan we voor, dat Israël het recht heeft om daar te zijn.
Ja.
En de oorlog die gaande is, wat op 7 oktober is begonnen, die gaat over het bestaansrecht van Israël.
Ja.
En als Israël zich niet verdedigt, dan bestaan ze binnenkort niet meer. Want het doel, zowel van Hamas als Hezbollah, als van Iran en de andere die ik ook al genoemd heb, is om alle Joden de zee in te drijven.
Ja.
Dat gaat niet over een twee-staten-oplossing. Dat gaat niet. En in Gaza heeft Hamas op 7 oktober zijn ware gezicht laten zien. Wat een gruwelijk gezicht is.
Ja.
En daar, Israël is voor zijn bestaan aan het vechten. En daar mogen wij als christenen naast staan.
Ja, wat is voor jou de belangrijkste reden waarom jij achter Israël staat?
De belangrijkste reden is dat ik weet, dat ik mag weten dat het oogappel van dat Israël de oogappel van God is.
Mm.
Die altijd op het oog heeft. En gecombineerd met dat ik nu mag zien dat het centrum van de belangstelling is geworden.
Ja.
En dat ik daarbij mag horen.
Ja.
Dus dat ik als het ware op de eerste rij zit, terwijl God bezig is om zijn plan met Israël uit te voeren.
Ja, vind je het moeilijker geworden om nu achter Israël te staan in het afgelopen jaar dan?
Het heeft me bevestigd, maar je maakt wel steeds keuze. In die zin moeilijker dat ik moet me nu overal waar ik kom, of het op een verjaardagsfeestje of op een andere plek is, moet ik me verantwoorden. En dat heeft mee te maken dat de berichtgeving altijd negatief is.
Je moet je verantwoorden
Achter Israël sta.
Ja.
En dan gaat het heel vaak over dat conflict, terwijl mijn diepere beweegreden, dat God van Israël houdt, dat is de basis
ervan. Ja, maar tegelijk zullen heel veel christenen ook zeggen, die niet zo van Israël houden, van ja, maar er zijn daar verschrikkelijke dingen gaande en daar moeten we onze ogen ook niet voor sluiten.
Precies. Maar laten we dat proportioneel doen, dat is één. Maar ten tweede, besef ook dat Israël, en dat weet ik echt van binnenuit, er alles aan doet om zo min mogelijk slachtoffers te maken. Maar het is wel een oorlog. Ik had gisteren nog een gesprek met iemand die het ook zo lastig vond, dat er ook nu in Libanon weer ook burgers, vrouwen en kinderen
omkomen.
Hè, wat ook afschuwelijk is.
Ja.
Maar als Israël zich niet verdedigt, dan verdwijnen alle Joden uit het land.
Ja.
Die ballistische raket die vanmorgen is afgeschoten, als die niet was tegengehouden, dan had het niet alleen dat Mossad-kantoor geraakt, maar een groot deel van Tel Aviv. En
ja,
er waren er vele, vele slachtoffers gevallen.
Peber, hoe breng je dat in de praktijk, Israël steunen?
Nou, allereerst denk ik bidden. Dat is wat we bij Christen voor Israël vanaf het begin hebben gezegd. Dat je bidt voor het Joodse volk, bidt voor Israël. En dat er een omkeer mag komen in de situatie zoals die is.
Ja.
En dus dat is nummer 1. Maar daarna kun je bijvoorbeeld op 7 oktober naar een van onze manifestaties gaan. Ja. Om te laten zien dat je naast het Joodse volk staat. En ik denk ook heel belangrijk dat je dat laat zien aan de rest van Nederland. Want wij als christenen onderling kunnen dat met elkaar wel beseffen. Maar zoveel mensen lijken alweer te zijn vergeten waarom dit nou allemaal begonnen is. En
dus wat de mensen die op die avond komen, die weten het waarschijnlijk allemaal wel.
Ja, dat denk ik wel. En dan is zo'n avond nog steeds belangrijk omdat je elkaar kan bemoedigen. Omdat het soms ook best eenzaam kan voelen. Ja. Als je in je gemeente misschien een van de weinigen bent die van Israël houdt, dan is het zo goed om daar bij elkaar te komen. Maar juist die manifestaties overdag zijn echt momenten om te laten zien van kijk eens Nederland, er is nog iets wat je moet bedenken.
Ja,
natuurlijk kun je ook altijd Israël steunen door een van onze projecten te steunen. En dat klinkt zo makkelijk dat ik dat zeg.
Ja.
Maar ik heb zelf ervaren hoe de Joden in Israël zo dankbaar zijn met alles wat we vanuit Nederland voor hen doen.
Ja.
En ik denk dat mensen dat misschien niet altijd
hoe
beseffen.
Hoe merk je dat?
Nou, als ik mensen door mijn werk spreek ik heel veel direct met Israëli's als ze hier naartoe komen.
Dus je organiseert activiteiten voor Christen voor Israël, dus er komen ook Israëlische sprekers
bijvoorbeeld. Ja, en dan bel ik ze al weken vooraf en dan zit je in een Zoom-meeting en meteen eigenlijk al laten ze merken hoe dankbaar ze zijn dat wij er zijn en dat we hen ondersteunen. Dus dat is voor mij iedere keer wel weer een besefmoment van zij voelen zich zo alleen staan in deze tijd.
Juist
nu is het nodig dat wij als christenen naast hen staan en dat laten zien.
Ja. Frank, ervaar jij dat de kijk van christenen, hoe christenen kijken naar Israël, dat in het afgelopen jaar is veranderd?
Veel christenen zijn er in ieder geval mee bezig. Dus dat vind ik het positieve. We zien ook dat er in onze echt veel nieuwe mensen zich aansluiten bij onze organisatie. Er zijn mensen die een abonnement op onze krant nemen.
Dus het werk groeit.
Dus het werk groeit ook hard. En weet je, als je christen bent en je leest je Bijbel, dan kom je steeds Israël tegen. En als je dan je krant leest, en dan kom je ook steeds Israël tegen, of via je moderne media natuurlijk, dan betekent toch dat je daar wat mee moet. En ik denk dat die verbinding, dat mensen dat gaan zien, dus dat vind ik de positieve kant.
Ja. Wat is de andere kant?
De andere kant is dat de media, dat er zoveel negativiteit rond Israël wordt verspreid. En daar moeten we niet intrappen. Dus we hebben echt ook een taak als christenen voor Israël om steeds weer te laten horen dat het wel even anders is dan dat de media ons voorspiegelt.
Ja, maar leg dat eens even uit. Want er zijn heel veel christenen die volgen de media. Die lezen, een beetje de bekende nieuwsmedia. En die denken van maar ik snap het ook allemaal niet zo goed. En ik heb een hoop vraagtekens bij wat Israël doet.
Nou, en dat mag ook.
Wat zou je tegen die mensen willen zeggen?
Ja, dat het heel goed is om die vragen te stellen. Mm-hmm. Maar besef wel dat Israël, dat het leger van Israël, dat de normen die ze vastgesteld hebben, dat dat een hele hoge moraal is. Mm-hmm. Dat er veel aanslagen gepleegd worden op soldaten.
Ja.
Maar dat soldaten niet zomaar het recht hebben om terug te schieten. Dat als er een aanval in gaat plaatsvinden met bommen op Israël, dat Israël dan probeert al die mensen te waarschuwen. Maandag 80.000 telefoontjes gepleegd naar bewoners in Zuid-Libanon dat ze snel weg moesten gaan. 80.000, dat is een enorme organisatie. Dat is wel het uitgangspunt.
Ja.
Dat er daarbij veel leed is, dat is wel een oorlog.
Ja.
Dat daarbij fouten gemaakt worden, dat wordt ook onderzocht. Maar probeer echt te beseffen dat de moraal in Israël, dat wel een hoge moraal is.
Ja. Het werk van Christen voor Israël, dat is sinds 7 oktober van afgelopen jaar behoorlijk veranderd. Kun je dat kort schetsen?
Nou, dat we hier zitten, we hier die uitzendingen hebben. En dat wij een nieuwsvoorziening zijn geworden, hadden we voor 7 oktober nooit durven denken. Maar we merken dat we dat mensen daar naar verlangen hebben. We proberen dat altijd te combineren met onze boodschap. Dat het Gods plan is waar we mee bezig zijn. En dan leggen we niet uit één op één wat er gebeurt. Maar wel, dat doen we zoekend en biddend. En ja, dan merk je wel dat God dat zegent.
Ja.
Dus wij hebben echt, in wat we doen is het werk veranderd. Maar ook al met wat Peber aangaf, dat de druk op het werk is toegenomen.
Ja, want Peber, er zijn ook inderdaad de protesten ook tegen wat we doen zijn toegenomen. En jouw afdeling, de afdeling activiteiten, die werkt, merkt daar in principe het meeste van. Kun je een voorbeeld geven van wat er in de afgelopen tijd is gebeurd?
Een aantal weken terug hadden we in Amersfoort een zangmiddag samen met het Holland Koor. Dat doen we al jaren. Het Holland Koor en Christenen voor Israël zijn op die manier verbonden.
Al decennia.
Ja, ja, en het was in de grote kerk van Amersfoort. Sint-Joris.
Joriskerk.
Ja, Joriskerk. Ja. En eigenlijk voorafgaand aan het concert werd er gemeld dat er een demonstratie zou zijn. En dat bleek zelfs een demonstratie echt tegen Christenen voor Israël te zijn. Dus niet zozeer tegen Israël, maar tegen Christenen voor Israël.
Ja.
Dus de pro-Palestijnse beweging, ja, die richt zich naar mijn mening vooral heel erg op de pro-Israël mensen. Mm-hmm. En niet zozeer op de Palestijnen zelf. En dat merken wij dus nu ook, dat ze echt ons dan als target eigenlijk uitzoeken.
Ja. En wat gebeurde er toen?
Ja, er was een tocht door de stad met Palestijnse vlaggen. En er werd ook jihad geroepen in de straten.
En langs de kerk, hè?
Langs de kerk, ja. Mm-hmm. En toen die tocht voorbij was, toen kwamen een heleboel van die demonstranten eigenlijk naar de kerk toe. En die begonnen ook de kerk eigenlijk te omzingelen, bij de deuren te staan. Waardoor eigenlijk onze bezoekers niet veilig naar buiten zouden kunnen. Of in ieder geval in confrontatie zouden komen met die groep. En het was echt heel intimiderend.
Ja.
Dat ze ook over hekken probeerden te klimmen. Probeerden binnen te dringen eigenlijk.
Ja, ja, dus uiteindelijk heeft de politie en de beveiliging dat wel in goede banen kunnen leiden.
Zeker, daar zijn we ook heel dankbaar voor. Ja. Maar het was op dat moment echt wel even de vraag van oké, hoe gaan we onze bezoekers hier doorheen leiden? Maar gelukkig is dat allemaal goed gekomen.
Ja, ja. Wordt het werk in die zin wat voor Israël gedaan wordt, wordt dat moeilijker gemaakt?
Zeker. Het is ook daarmee, hè. Mensen, ook zalen die ons liever niet hebben, omdat dat onrust meebrengt. Ik heb hier overigens over, naar aanleiding van dat gebeuren in Amsterdam, de burgemeester een brief gestuurd. Een paar weken geleden heb ik nog geen reactie opgekregen.
Burgemeester van Amersfoort,
die verantwoordelijk is voor de veiligheid. Want ja, weet je, ik denk dat de burgemeester geen toestemming had moeten geven dat die demonstratie in de buurt plaatsvond van een concert. Van een, meer een dienst.
Een samenzang.
Een samenzang. Het was, weet je, we doen het al 30 jaar, dat hoeven we niet ineens te veranderen.
Nee.
Ik denk dat we in een tijd leven waar die polarisatie enorm toeneemt. En we moeten ons vasthouden aan dat Bijbelse verhaal. Dat is onze boodschap en dat is ook echt voor onze achterban. Mm. Laten we echt het in beide Bijbelse boodschappen houden. En alle uitvloeiingen die je nu ziet in het hele conflict hebben daar alles mee te maken.
Ja, ja, want als we het hebben over de Bijbel, hè, uit welke Bijbelgedeelte put jij ook veel troost, zeg maar, in deze moeilijke tijd? We hebben alles wat we gaande zien in Israël en in de landen om Israël heen. We hebben wat we gaande zien hier in Nederland.
Ja.
De 7 oktober die eraan komt, waar put jij je troost uit?
Ja, mijn troost put ik toch uit de belofte van God dat hij door dit alles heen de vrede brengt, hè, waar we juist zo naar hunkeren. En dat ook heel concreet wordt uitgewerkt in de profeten. Dus ik lees elke morgen uit de profeten.
Ja.
Dat heb ik echt me aangeleerd. En ook moeilijke profeten. Ik wil straks ook een moeilijk stukje lezen. Niet een moeilijk stukje, maar een profeet waar je niet alles van snapt. Mm. En weet je, dan ervaar je ook dat je dingen gaat zien en snappen.
Ja.
En ik weet van iemand anders, en daar ben ik het ook mee eens, die gebruikt elke dag de psalmen. Omdat hij zegt van ja, die psalmen leven nu veel meer. Als het over de vijanden van God gaat, of de vijanden van Israël, dan zegt de psalm nooit, promist nooit, ik zal wraak nemen. Maar dan vraagt hij God om het te vergelden.
Ja, ja.
En ja, weet je, dat is ook wat ik weet van mijn vele vrienden in Israël, die zich echt tot de psalmen wenden. En al die joden die de psalmen bidden. Ze hebben ze vaak ook die soldaten hebben vaak ook een psalmenboekje bij zich. Dus ook in hun noodsituaties bidden ze hun psalmen.
Ja.
En dat vind ik een heel mooie gedachte.
Maar jij gaat een stuk lezen uit Ezechiël.
Ja, Ezechiël 12. Mm-hmm. En de mensen zullen wel net als ik niet meteen weten wat daar staat. We vaak kennen, onze achterban kent dan nog wel bepaalde hoofdstukken uit Ezechiël, 36 en 37, 38 en 39. Ja. Een mooie gedeelte die ook heel mooi voor deze tijd zijn. Maar in dat hele de eerste deel van Ezechiël richt Ezechiël zich tot degenen die nog in Israël wonen. Want je moet weten, die ballingschap gebeurde in stapjes. En Ezechiël hoorde bij een eerste groep die weggevoerd werd. En hij waarschuwt die mensen die achtergebleven zijn om zich te bekeren. En te zeggen dat ze op God moeten vertrouwen. En daar heeft hij echt een harde stem, moet hij spreken tegen al die mensen die zeggen, ach, het valt wel mee. En ik vind het zelf zo toepasselijk, ook voor mij als christen ook. Er zijn zoveel christenen die dingen bagatelliseren en zeggen, ach, de eindtijd, leven in de tijd vlak voor de wederkomst. Ach, dat valt wel mee. De profeten zijn altijd, die zijn al zo lang geleden gesproken. En het stukje wat ik nu wil lezen, die gaat daar eigenlijk op in. En
op
dat,
die eindtijd.
Ezechiël 12 en ik begin in vers 21. Het woord van de Heere kwam tot mij, mensenkind. Wat is dat voor een spreekwoord daar bij u in het land van Israël? De dagen verstrijken en elk visioen gaat verloren. Dus dat is dat spreekwoord. De dagen verstrijken en elk visioen gaat verloren. Daarom zeg tegen hen, zo zegt de Heere, Heere, ik zal dit spreekwoord doen ophouden, zodat men het in Israël niet meer als spreekwoord blijft gebruiken. Spreek daarentegen tot hen, de dagen zijn genaderd en de inhoud van elk visioen. Want te midden van het huis van Israël zal er geen enkel vals visioen of vleiende waarzegging meer zijn. Want ik, de Heere, zal spreken. Het woord dat ik zal spreken zal in vervulling gaan. Het wordt niet langer uitgesteld. Want in uw dagen, opstandig huis, zal ik een woord spreken en het ten uitvoer brengen, spreekt de Heere. Het woord van de Heere kwam tot mij, mensenkind. Zie, die van het huis van Israël zeggen, het visioen dat hij ziet geldt voor over vele dagen. Hij profeteert over verre tijden. Daarom zeg tegen hen, zo zegt de Heere, Heere, geen van mijn woorden zal nog uitgesteld worden. Het woord dat ik gesproken heb, zal in vervulling gaan, spreekt de Heere, Heere. En nadat de profeet dit gesproken heeft, is het maar een korte tijd voordat Jeruzalem verwoest werd en alle Joden in ballingschap gevoerd werden. En ik denk echt dat we in deze tijd, waar we zoveel tekens zien dat de volken zich tegen Jeruzalem richten en dat Jeruzalem het centrum, de navel van de aarde is aan het worden, dat we mogen beseffen dat er geen uitstel meer is. En dat je dus, waar jij mee begon, dat er elke dag wel wat gebeurt en dat het over elkaar heen valt van de berichten, dat we dus op ons puntje van de stoel moeten zitten en vooral dat we ons moeten richten tot hem die de uitkomst ook zal geven. Hmm. En de heiland zelf zegt dat we mogen bidden of die dagen verkort mogen worden. En als je dat bidt, dan bid je dus dat de verlossing sneller mag komen.
Ja, zullen we daarvoor bidden, Frank?
Ja. Vader in de hemel, we danken u dat we in deze tijd mogen leven, waarin we zien dat u uw volk Israël terugbrengt naar het land. Dat we nu in deze tijd, sinds 7 oktober, ook zo bijzonder zien dat u haast maakt, Heere, dat de gebeurtenissen over elkaar heen vallen. Heere, ook in alle negativiteit en moeilijkheid voor Israël. Heer, als de VN zo duidelijk uitspreekt tegen Israël. Als zelfs de verdediging die Israël doet in de neerhalen van alle raketten, maar ook het beschieten van alle raketinstallaties, bij het zo richten op de terroristen. Heren, dat ze beschuldigd worden van allerlei leed en onrecht dat ze doen. En we bidden u, Heren, of u een keer wilt brengen in hun lot. We bidden, Heren, of u toch wilt verhaasten de dag van de verlossing. De dag waarin de vrede van Jeruzalem zal komen. Heer, en we zien dat u haast maakt. En we bidden u, Heere, dat we de tekens van hoop en bemoediging daarin ook mogen zien. We bidden voor uw volk Israël, voor de bescherming van het land tegen alle raketten die vanuit Libanon, maar ook vanuit Irak zelfs en vanuit Gaza worden afgevuurd. Heere, we bidden dat het mag stoppen. We bidden voor wijsheid voor alle die beslissingen moeten nemen. De regering, de generale staf. Heren, we bidden voor de bevolking, voor alle angst die het oproept. We bidden, Heer, of u wilt geven dat ze veilig mogen zijn en zich veilig mogen weten. We bidden dat u uw engelen wilt uitzenden. Dat u de strijd voor hen wilt voeren, zoals u ook doet. Of u wonderen en tekenen wilt doen. We bidden voor de bevolking van Libanon. Heren, ze hebben al zoveel jaar zoveel te verduren. En we bidden om uw ontferming. Heer, Libanon, vanouds een christelijk land waar zoveel christenen zijn weggetrokken. Waar zoveel haat en wrok is gekomen. Heren, we bidden om uw ontferming over dat land. We bidden, Heer, dat er zoveel mogelijk burgerslachtoffers voorkomen mogen worden. Heer, en dat er uitkomst mag zijn. We bidden voor een bekering van de vijanden van Israël. Heren, dat u toch wilt geven dat er recht en gerechtigheid mogen komen. En dat de vrede mag dagen. Heren, er is zoveel om te bidden. Maar we weten dat het alles in uw hand ligt. En we bidden dus ook of u de leiding wilt nemen. Of u uw zegen wilt geven. We bidden voor de ontvoerden. Heren, die al bijna een jaar zitten in de kelders van Gaza. Heren, we bidden om uw ontferming, om verlossing. Dat ze terug mogen keren, zij die nog leven. Dat de lichamen van hen die gestorven zijn begraven mogen worden. Heren, wilt u uw land zegenen. Wilt u de Joden van over de wereld naar het land terugbrengen. Heren, we danken u dat u alles in uw handen hebt. En we willen vragen of u zegen wilt brengen. Kom, Heiland, verlos deze wereld. Amen.
Amen. Amen. Frank van Oorten en Peper Koelewijn, beide dank voor jullie komst naar de studio. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En we hebben het in deze uitzending gehad over 7 oktober. Aanstaande 7 oktober, over krap 2 weken. Op maandag organiseert Christen voor Israël een heel aantal manifestaties in het hele land overdag. En 's avonds een herdenkingsbijeenkomst in Barneveld. En we hopen dat u massaal daarbij aanwezig zult zijn, zowel 's middags als 's avonds. De meest actuele informatie kunt u daarover vinden op cvi.nl/7oktober. Het is belangrijk om die website in de gaten te houden, want soms veranderen er nog wat details, met name in het middagprogramma bij de manifestaties. Dus ga naar die website cvi.nl/7oktober en meld u aan voor de avond in Barneveld. Voor eventueel ook een busreis vanuit het hele land hebben we bussen georganiseerd. En kom op de middag naar een van onze manifestaties in het land. Om zo samen te laten zien dat we achter Israël staan. Nogmaals, dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.